Goedemorgen, alle mensen hier in de zaal en ook alle mensen thuis. Goedemorgen. Fijn om hier weer bij jullie te mogen zijn. De vorige keer was het inderdaad met een stuk minder mensen in de zaal. Dus fijn dat we weer de goede kant op bewegen. En ik ga het inderdaad met u over Gideon hebben. We gaan gelijk maar de Bijbel induiken, dacht ik zo. Richteren hoofdstuk 6. En we gaan best wel even een stukje lezen. Als het goed is, verschijnt het ook achter mij op de beamer. Ik lees zelf uit de herziene Statenvertaling. Deze Bijbel heb ik ooit eens van mijn schoonouders gekregen. Dus dan, ja, als je hem van je schoonouders krijgt, dan moet je hem wel gebruiken. Hè? Dus ik gebruik voornamelijk de herziene Statenvertaling. Richteren 6, vers 11 tot en met 24. Gideon. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezeriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midjanieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heer aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben? Toen zij zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken. Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midjan gegeven. Toen wendde de Heer zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u. En u zult Israël uit de hand van Midjan verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn Heer, waarom zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei, ik zal blijven tot u terugkomt. Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten, bij hem onder de eik, en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei, ach Heer, Heer, daarom, omdat ik een engel van de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Maar de Heer zei tegen hem, vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het de Heer is vrede. Tot zover. Voordat we verder dit verhaal induiken, even een stukje context over wat er gebeurt. Jozua, kennen we allemaal wel, de opvolger van Mozes, heeft het volk van Israël geleid naar het land Israël, zoals dat toen is gaan heten. En heeft daar voornamelijk het grootste gedeelte van het land veroverd. Maar Jozua sterft en eigenlijk is er niemand die Jozua op kan volgen. Dus het volk leeft daar en in een hele lange poos gaat dat goed, blijven ze God trouw. Maar op den duur, naarmate de jongere generaties opgroeien, gaan ze niet langer achter de God die hen heeft bevrijd uit Egypte aan. Maar gaan ze achter allerlei andere goden aan die van de volken zijn die op dat gebied hebben geleefd en nog onder hun leven. En telkens als je die beweging ziet, het volk van Israël achter een andere god aangaat, achter andere goden gaan aanbidden, dan komt er een ander volk wat Israël over Israël gaat heersen, wat hun oogst gaat vernietigen, wat ervoor zorgt dat ze in een soort van slavernij weer komen. En op een gegeven moment dan is Israël zat en dan komen ze weer terug naar de Heer die hen heeft verlost uit Egypte. En dan roepen ze hem om hulp en dan is God zo genaagd dat hij een richter op laat staan om het volk van Israël weer te bevrijden. Nou, dat hebben we al een aantal keer gelezen in het boek van Richteren. En we komen eigenlijk weer precies in zo'n situatie. Het is even goed gegaan En vervolgens gaat het volk van Israël weer achter andere goden aan en aanbidt hun en niet langer de Heer. En na verloop van tijd komen dan de Midianieten die over het volk van Israël gaan heersen. Elke keer als er punt is om te oogsten, om de opbrengst van het land op te halen, komen de Midianieten en vernietigen het eten, nemen eten mee, nemen kinderen waarschijnlijk mee, nemen vrouwen mee. Ze heersen over Israël. Telkens weer opnieuw op het moment dat de tijd van de oogst is. Dus er is hongersnood in Israël. Er is weinig te eten. Er is weinig plezier in het leven. Want voortdurend is er die angst. Wanneer komen die Midianieten weer? Wanneer komen ze weer om alles kapot te maken? Om dingen waarvan we houden, mensen waarvan we houden, mee te nemen. En dan op een gegeven moment roept het Israël weer uit naar de Heer. Die hen heeft verlost uit Egypte. En hij zegt, kom ons toch te hulp. En dan komen we hier terecht bij Gideon. Een jonge man die ineens in oog staat met een engel van de Heer. En als je het zo leest, dan komen we niet gelijk Gideon tegen. Zo net zei, ik weet je naam niet, degene die de band leidde, jij, zei al van Gideon. Soms hebben we een beetje het idee dat hij een held is. Hè? Dat hij degene is die Midianieten verjaagt met maar een paar honderd man. Een krachtig persoon. Maar zo komen we Gideon aan het begin helemaal niet tegen. Hij is in de wijnpers van zijn vader verborgen aan het werk, in het geheim. Een paar wat tarwe wat er van het land is gekomen, dat is hij aan het bewerken en aan het verstoppen, zodat ze toch iets te eten hebben als familie. Hij lijkt er helemaal nog niet op die grote held, maar eerder op iemand die in het stiekeme, in het verborgene, doet wat nodig is om elke dag maar door te komen. Om elke dag een beetje eten te hebben. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, zit Gideon in een soort overleefmodus. Hij heeft aan elke dag genoeg. En elke dag kost weer genoeg energie, kost weer genoeg moeite om die door te komen. Ik denk dat we allemaal die periodes wel kennen. Dat we in een soort van overleefmodus zitten. En misschien is juist het afgelopen anderhalf jaar, hebben we denk ik daar, velen van ons daar wel meer mee te maken gehad. Ik in ieder geval wel. Dat je in een soort overleefmodus zit. Dat elke dag genoeg heeft aan zichzelf. En dat het eigenlijk al genoeg moeite kost om door die dag te komen en de hoognodige dingen te doen. Dat is hoe we Gideon hier tegenkomen. Dat is hoe Gideon hier ineens oog in oog staat met een engel van de Heer. God vindt Gideon in die overleefmodus. En wat zegt dan die engel van de Heer? Ik vind dat zo fascinerend. Die engel van de Heer die zegt tegen hem, de Heer is met u, strijdbare held. Ik kan u één ding verzekeren, dat is niet hoe Gideon zich voelde. Hij voelde zich niet een strijdbare held. En dat lezen we ook terug in zijn reactie. Hij zegt niet, ja, dat klopt. Nee, hij zegt, ach Heer, waarom? Waarom gaat het zo? En waarom? Waar bent u dan? Dit kan toch helemaal niet? God, dit klopt niet. Ik ben niet een strijdbare held. Dit slaat helemaal nergens op, zou je kunnen zeggen. In goed Nederlands. U heeft het fout, Heer. Dit slaat nergens op dat u mij zo noemt. Maar ik vind het zo mooi dat God Gideon opzoekt in die overleefmodus en dat God juist wel zegt, strijdbare held. Want God ziet in Gideon iets wat niemand anders ziet, wat Gideon zelf niet ziet. God ziet in ons de potentie, de kracht die er is, ook al is het verborgen. Hij weet ten diepste wie we zijn. En God roept hier Gideon voor het eerst tevoorschijn, voor de eerste keer. Jij bent een strijdbare held. Ik zie dat in jou, ook al zie je het zelf niet. Zo roept God mensen tevoorschijn. Niet omdat hij kijkt naar de omstandigheden waar mensen zich in bevinden, maar omdat hij ziet wie jij bent en wat jij in je hebt. Nou, Gideon, ik zei al, die zegt eigenlijk tegen God, nou hier, dit slaat helemaal nergens op. Het klopt niet, dat ben ik totaal niet. Waarom gebeuren al deze dingen dan? En dan vind ik het zo mooi opnieuw hoe God dan reageert op al die vragen en die tegenwerpingen van Gideon. Want God zegt niet tegen Gideon, ja, je hebt gelijk inderdaad, ik vergis me. Nee, God zegt, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Ga in deze kracht van u. Hij zegt niet, ga in deze kracht van je als je een preek hebt geluisterd, als je weer geïnspireerd bent door een serie podcast die gaat over mij en dat je helemaal weer klaar bent om te gaan. Hij zegt niet, ga in deze kracht van je als je training hebt gedaan die ervoor zal zorgen dat je een strijdbare held wordt. Dat je goed weet hoe het is om oorlog te voeren. Dat je goed weet hoe het is om mij te aanbidden. Ga dan in die kracht, als je al die training en die coaching hebt gedaan. Nee, God zegt opnieuw, ga in deze kracht van nu, op dit moment. Ga in die kracht die je nu hebt. Opnieuw, God ziet nu iets in Gideon en roept dat tevoorschijn. En dat is denk ik wat God ook telkens weer opnieuw bij mensen vandaag de dag doet, bij jou en bij mij. Hij zegt niet tegen jou, ga dan in die kracht als je deze preek hebt gehoord, dan ga dan in de kracht als je een training, een vaardigheidstraining hebt gevolgd of wat dan ook. Ga dan als je het coachingstraject hebt afgemaakt of als je een serie inspirerende podcasts hebt geluisterd. Hij zegt, ga dan in de kracht die je nu hebt. Want ik zie het in jou. Ik roep jou tevoorschijn. En weet je wat er dan gebeurt met Gideon? Met Gideon gebeurt er dan iets wat al veel vaker in zijn leven is gebeurd. Telkens als er zich een nieuwe kans voordeed. Telkens als er een nieuwe uitdaging was. Een kans voor Gideon om op in te stappen. Om zich te laten zien. Van kleins af aan waarschijnlijk al. Kan ik me voorstellen dat hij misschien wel op een schoolpleintje stond. En er gebeurde iets waarin hij het zou kunnen doen. Maar dan kwam er een stemmetje. Een bandje in zijn hoofd. Die tegen hem zei, ach, mijn geslacht is maar de armste in Manasse. Mijn geslacht is maar de armste in de stam waar ik bij hoort. En ik ben maar de jongste in mijn familie. Zo'n stemmetje in je hoofd, weet je wel, dat telkens als er zich een kans voordoet waar een beetje moed voor nodig is, een uitdaging waarvan je denkt, oh, dat zou ik eigenlijk wel heel tof vinden, komt dat stemmetje bij Gideon. Ach, wie ben ik eigenlijk? Mijn geslacht, de familie waar ik bij hoort, is maar de armste in onze stam. En ikzelf ben maar de jongste in het gezin waar ik uitkom. Wie ben ik eigenlijk, dat stemmetje? En ik denk dat we allemaal wel zo'n stemmetje hebben van binnen. Op het moment dat we een nieuwe kans krijgen, een uitdaging in het leven, als God ons misschien wel roept, je uitnodigt om iets te gaan doen, om iets op te pakken, waar dan ook, dat er zo'n stemmetje bovenkomt, die zegt, ach, wie ben jij eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Ik in ieder geval wel. Ik herken wel dat stemmetje, dat bandje wat zich dan afspeelt in mijn hoofd. En dat stemmetje in mijn hoofd klinkt vaak als het volgende. Dat stemmetje zegt tegen mij vaak, ja, maar Hans, wie ben jij wel dat God naar jou omkijkt? Wie ben jij wel dat God naar je spreekt? Er zijn toch zoveel andere, meer capabelere, belangrijkere mensen dan jij. Wie denk je wel niet dat je bent? Ja, maar dat stemmetje komt dan boven. En ik denk dat we allemaal wel zo'n stemmetje, zo'n bandje wat gaat spelen in ons hoofd, op het moment dat het iets spannend wordt, op het moment dat we er een nieuwe uitdaging op ons ligt te wachten, of dat God ons tot ons roept, dat er zo'n stemmetje komt. En misschien gaat het ook wel over eigenwaarde. Zegt dat stemmetje tegen jou, ja, wie denk je wel niet dat je bent? Er zijn toch zoveel andere mensen die meer geschikt zijn. Misschien zegt dat stemmetje wel, joh, daar heb jij toch nooit de vaardigheden voor? Daar heb je toch niet de vaardigheden of het karakter voor om dat te kunnen? Wie denk je wel niet dat je bent? Jouw collega of je broer of zus zou dat toch veel beter kunnen? Denk je echt dat je dit kunt? Niks lukt jou ommers in het leven. En ga zo maar door. We hebben allemaal denk ik wel zo'n soort stemmetje. Weet je wat jouw stemmetje, wat jouw bandje is, wat gaat spelen op het moment dat God jou tot iets uitnodigt. Op het moment dat er misschien wel in je werk, in je gezin, zich een kans voordoet, een nieuwe uitdaging, waarvan je denkt, oh, dat zou ik eigenlijk wel tof vinden. Weet je dan wat voor stemmetje bovenkomt die je daarvan misschien wel weerhoudt, die je kleiner maakt, die ervoor zorgt dat je het niet gaat doen. God reageert op dat stemmetje, op dat bandje van Gideon. En God zegt niet, ah, je hebt gelijk Gideon, dat is ook zo. Ik ga wel naar je broer. Ik ga wel naar een ander gezin, een andere familie uit Manasse. Nee. En God zegt ook niet, Gideon, in de naam van Jezus bevrijd ik je nu van deze gedachten. Nee, dat zegt God ook niet. Maar wat zegt hij wel? Hij zegt: Gideon, ik ben met je. En je gaat dit doen. Punt. Ik ben met je en je gaat dit doen. Punt. Eigenlijk opnieuw God die Gideon tevoorschijn roept en zegt: joh, denk je dat ik het verkeerd heb? Denk je dat ik niet weet wie ik roep? Denk je dat ik niet weet dat ik jou uitnodig om dit te gaan doen? Natuurlijk weet ik dat wel. En ik heb vertrouwen in je. En ik ga met je mee. Dus vertrouw mij. Ik heb het niet mis. God blijft Gideon tevoorschijn roepen. Het zit in je, Gideon. Jij kunt dit. En ik ga met je mee. En dan zie je bij Gideon dat er eindelijk een soort muntje begint te vallen. Alleen dan wil hij toch nog één teken. En dan zegt hij tegen de engel van de Heer: blijf hier, ik ga wat halen. En Gideon komt met een offer wat hij wil brengen aan de engel van de Heer. En ik vind het zo mooi hoe God dan daarop reageert. En hij zegt: oké, kom, breng het maar, Gideon. Ik blijf hier wachten. Totdat wat jij hebt, totdat wat jij mij kunt geven, daar zal ik op wachten. En God accepteert wat Gideon brengt. En hij zegt daarmee eigenlijk tegen Gideon: Gideon, wat jij ook kunt brengen, hoeveel of hoe weinig ook, ik neem het aan. En het is genoeg voor mij. Dat is hoe God mensen tevoorschijn roept. Waarmee we ook komen, of het nou heel veel is, of het nou heel veel talent is, of het nou heel veel motivatie is, of het nou heel veel energie is, heel veel visie is, op dat waar God ons toe uitnodigt, of dat we misschien in die overleefmodus zitten en eigenlijk maar heel weinig te brengen hebben, geen zicht hebben op, het is voor God genoeg. Hij neemt het aan. En hij gaat met je mee. Zo roept God mensen tevoorschijn. Weet je, ik zei ze net al, de overleefmodus. Het voelde voor mij de afgelopen tijd best wel een poos zo. Een aantal maanden zit ik eigenlijk wel een beetje in die overleefmodus. En de ene dag is de andere dag niet. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn werk, dan doe ik wat nodig is om mijn deadlines te halen. Om wat er van me verwacht wordt van collega's. Ik doe wat nodig is. En thuis eigenlijk ook. We hebben een zoontje van 1,5. Daar ben ik 2 dagen in de week mee. Ik doe wat nodig is. En natuurlijk, het zijn niet allemaal kommer- en kweldagen. Maar het voelt wel alsof ik vooral in de overleefmodus ben geweest de afgelopen tijd. En soms nog wel. En het is goed om te zeggen, ik werk bij Navigators Lef. Een christelijke organisatie waar we jeugdleiders trainen. En leiders in kerken als het gaat over discipelschap en leiderschap. En dat is op basis van giften. Dat is niet om dat even te zeggen, maar dat is denk ik wel even belangrijk voor de context van het verhaal. Dus ik ben dat op een gegeven moment, 5 jaar geleden, ben ik daar heel bewust met God over nagedacht. Wil ik dit gaan doen? Heb ik het idee dat God me uitnodigt om deze stap te zetten? Ja, dat heb ik gedaan. Dat idee had ik, dus ik heb dat gedaan. Afgelopen maanden, overleefmodus. Ook in mijn werk. Ik merkte dat ik gewoon aan het zoeken was, dat elke dag genoeg aan zichzelf had, dat ik weinig motivatie had, weinig visie voor mijn werk, voor mijn persoonlijk leven. En gedurende die maanden had ik eigenlijk steeds wel ergens het gevoel dat God me uitnodigde om een nieuwe stap te zetten. Geen idee wat, totaal geen zicht op, maar ik had wel het idee dat God me uitnodigde om met hem dieper te gaan, om het proces aan te gaan, om daar weer meer zicht op te krijgen. Maar toen kwamen mijn stemmetjes boven. Allereerst die eerste. Hans, wie denk je wel niet dat je bent, dat God jou uitnodigt, dat hij naar je omkijkt. Er zijn toch zoveel andere mensen die belangrijker zijn, die capabeler zijn, die dichter bij God leven. Wie ben ik wel? En de tweede stem had te maken met die keuze die ik 5 jaar geleden had gemaakt. Hans, je mag toch niet twijfelen aan je werk? Je hebt toen toch duidelijk met God gekozen om dit werk te gaan doen. Hoe kun je daar nu aan twijfelen, terwijl je notabene op basis van giften leeft? Terwijl je notabene zo direct in Gods koninkrijk aan het werk doet en heel waardevol werk doet, waar veel in gebeurt, dan kun je dan toch niet aan twijfelen of dit nog wel de plek voor je is en of het misschien niet tijd is voor een volgende stap. Dat doe je niet, Hans. Dat waren mijn 2 stemmetjes die telkens weer opkwamen. Maar weet je, als ik nu terugkijk op die periode, dan zie ik dat God me telkens weer tevoorschijn riep. Telkens weer me uitnodigde om dat proces in te stappen. Door collega's die dingen tegen me zeiden op een bepaald moment. Door een gedachte die bovenkwam als ik erover aan het nadenken was. Of iets wat ik las in de Bijbel of in een ander boek. Waarin ik toch elkens weer voel, ja, God roept me eigenlijk. God roept me eigenlijk om tevoorschijn te komen. Om dat proces aan te gaan. Om te zoeken van, hey, wat zou een volgende stap kunnen zijn? En na maanden, echt, dat heeft heel lang geduurd, durfde ik eindelijk tevoorschijn te komen. Durfde ik eindelijk te accepteren van, hey, misschien is het wel tijd voor een volgende stap. Misschien is het niet zo gek dat ik die vragen heb na 5 jaar. En is het goed om juist weer te kijken, wat past er nu nog bij me? Wat leeft er in me? Dus ben ik een soort van jobcoach gaan zoeken, heb een aantal gesprekken mee gehad, zit ik nu nog in een traject mee. Volgende week ga ik naar een klooster om daar de stilte op te zoeken, om te kijken wat er dan boven komt. Maar dat heeft echt maanden geduurd voordat ik eindelijk die stappen kon gaan zetten om in dat proces te gaan. En nog steeds heb ik niet zicht op, oké, dit is een volgende stap als het gaat om werk of wat dan ook. Maar er is beweging. En dat komt omdat God me telkens weer tevoorschijn riep. En ik op een gegeven moment zei, net zoals Gideon, oké, ik kom met wat ik heb. Dat is niet veel, want ik zit in die overleefmodus. Maar ik vertrouw, Heer. Ik vertrouw op U. Omdat U het bent die me roept. Net zoals Gideon eigenlijk. Die een aantal excuses heeft. Waarin God telkens weer zegt, nee, ik zie dit in je. Ik roep je tevoorschijn. Ik ga met je mee. En ja, God lost niet ineens de situatie op. Hè? Ook niet hier. De Midianieten zijn niet ineens weg. Ze zijn er nog steeds. Ook in mijn leven. Het is nog steeds een zoektocht. Maar er is beweging. Er komt wat. Hoe zit dat bij jou? Waarin roept God jou op dit moment tevoorschijn? Misschien ook al wel maanden, misschien zelfs jaren. Of misschien sinds kort. Waarin nodigt God jou uit? En misschien zit je ook wel in die overleefmodus, herken je dat? Juist van de afgelopen tijd, ook misschien wel door corona of de andere dingen die er spelen in je leven, merken dat je in overleefmodus zit. Maar God roept jou tevoorschijn. Hoe klein of groot ook, dat zien we bij Gideon. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Als jouw bandje misschien gaat spelen en als je gaat denken van, ja, maar wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik voor God? Wie ben ik voor de mensen om me heen? Dit kan ik toch helemaal niet? Wie is God eigenlijk? Of hoe dat stemmetje voor jou er ook uitziet. Dat God 3 dingen doet. Dat hij eigenlijk 3 dingen tegen je zegt. Allereerst, je bent een strijdbare held. Je bent een strijdbare held. Ook al voel je je niet zo. Ook al kijk je naar je leven en denk je, ja, dat zal wel. God ziet het in jou. Jij bent een strijdbare held. Ten tweede, zegt hij, ik ben bij je. Ga in deze kracht van jou. Die je nu hebt op dit moment. En ik ga met je mee. En ten derde zegt God tegen je. Ik heb genoeg aan waar jij mee komt. Hoeveel of hoe weinig ook. Ik heb er genoeg aan. En ik ga met je mee en dan zal het gebeuren. Hij roept je tevoorschijn. Durf je met hem aan te gaan? Ik wil afsluiten met een tekst uit 2 Timotheus 1, waar we eigenlijk hetzelfde zien als Paulus het heeft tegen Timotheus. In vers 9 van hoofdstuk 1 staat daar, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Hij roept je tevoorschijn. Niet op basis van je cv. Niet op basis van wat je in het verleden al allemaal hebt gedaan. Niet op basis van hoe je je nu voelt. Maar omdat hij het in je ziet zitten. Omdat hij met je is. Omdat hij genade heeft. Dus als je hier zit en je hebt het gevoel, ja, God roept me tevoorschijn. In mijn gezin, om een bepaalde rol op te nemen, om iets te gaan doen. Of op mijn werk om een nieuwe kans te pakken, een nieuwe uitdaging op te pakken. Of in een vriendschap, of in een relatie, of op welk gebied dan ook. Als je het idee hebt, hey, God roept me in iets tevoorschijn. Durf je hem dan erop te vertrouwen? Dat hij weet waarom hij jou op dit moment roept. Voor die taak. Durf je hem te vertrouwen? Want hij gaat met je mee. In Jezus' naam. Amen.